Hey, lieve luisteraar. Hoe houd jij je brein gezond en gelukkig in deze drukke, snel veranderende wereld? In haar bestseller Overprikkeld Brein biedt Brain Balance-expert Charlotte Labbé concrete handvatten waarmee jij binnen 10 weken meer rust, balans en energie ervaart. Al meer dan 130.000 mensen zijn overtuigd. Overprikkeld Brein is online en bij de boekhandel verkrijgbaar. En dan gaan we nu door naar de podcast.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Dat laat me denken aan een voorbeeld van als een partner thuiskomt met bloemen. Hier zijn de bloemen, alsjeblieft. Kei lief. Maar wie moet die bloemen de uiteinden er gaan afknippen? Wie moet een vaas nemen, die bloemen daarin zetten, water vullen, daarna af en toe het water verversen, uiteindelijk de bloemen weggooien? Soms hulp is heel goed bedoeld, maar is uiteindelijk nog meer werk. En dat is ook vaak in partnerrelaties. Van, ah ja, ik zou wel de afspraak maken. Naar wie moet ik bellen? Wat is je nummer nu weer?
En dat is allemaal goed bedoeld. Past het?
Ja. Ja, dat is allemaal goed bedoeld, maar uiteindelijk kun je het bijna beter zelf doen.
Welkom bij Lieve Nikki en Maxime. Een podcast waarin wij brieven beantwoorden over seksualiteit en relaties. Jullie brieven. Mijn naam is Nikki Schelkens.
En ik ben Maxime Ruslaars. Wij zijn seksoloog en samen hebben wij het boek Viva la Vulva geschreven.
En ik ben Rachel van der Pol, jouw host.
Met deze podcast hopen wij bij te dragen aan een positieve kijk op je lichaam en je seksualiteitsbeleving. Vandaag behandelen we de brief van Vera, die moeite heeft met de manier waarop haar man aan zijn trekje wil komen. Rachel leest de brief voor.
Lieve Nikki en Maxime. Ik heb een vraag die ik zeer eng vind om aan mezelf te stellen. En daarom stel ik hem aan jullie. Want het onderzoeken van deze kwestie kan grote gevolgen hebben voor mij en mijn gezin. Ik ben 11 jaar getrouwd en heb 3 kinderen. Allemaal nog onder de 10 jaar. En tja, de passie raakt dan wat onder het tapijt geschoven. Na een dag werken, zorgen en regelen voel ik geen sensualiteit, maar vermoeidheid. Ik zie daar weinig problemen in. Dit zijn nou eenmaal de tropenjaren en die gaan ook weer voorbij. Maar mijn man heeft het er lastiger mee. En de wijze waarop hij aan zijn trekken probeert te komen gaat mij steeds meer tegenstaan en beangstigt me soms. Wanneer hij seksualiteit initieert en ik zeg nee, dan zegt hij dingen als zie je mij niet meer graag dan? Of in een goede relatie moet je toch seks hebben? Of we zullen het snel afhandelen. Ik heb het echt even nodig. Af en toe geef ik toe, maar niet vanuit verlangen. Meer uit angst dat ik hem niet wil teleurstellen of dat hij me wil verlaten en ons gezin op het spel komt te staan. Ik begin steeds meer aan mezelf te twijfelen. Zie ik hem inderdaad niet meer graag als ik geen zin heb in seks? Wat ben je naar elkander verschuldigd in een huwelijk? Ik hoor heel graag hoe jullie naar deze kwestie kijken. Overdrijf ik of mag ik hier vraagtekens bij zetten? Groeten, Vera.
Een heel kwetsbare brief.
Ja, ik merk dat ik echt boos ervan word.
Ja,
ik trek het heel slecht.
Ze eindigt de brief ook met eigenlijk te vragen van ja, ben ik echt zo fout in mijn ervaring van ja, heel dit gebeuren? Of mag ik dit wel niet fijn vinden?
En ook het eerste wat bij mij opkwam was, mag ik hier vraagtekens bij zetten? Ik denk dat je dat moet doen. Maar ik denk dat je dat in elke relatie moet doen. Elke relatie verdient hier en daar is een vraagteken.
Ja, maar wat het mij zegt is hoe ver dit eigenlijk al is gegaan. Dat iemand je zodanig in de war brengt... dat je niet meer op je eigen gevoel durft te vertrouwen.
Ja. Ik denk, bij dergelijke casussen... wij krijgen die ook soms in onze praktijk als seksoloog dan. En dan wordt eigenlijk gewoon het seksuele wordt besproken. Maar je merkt ook aan dit verhaal... het seksuele is een heel klein onderdeeltje geworden... van de zorgen die dat op deze relatie drukken. Heel die relatie is eigenlijk slachtoffer geworden... van die druk op seksualiteit.
Wat er onderliggend hier ligt in de eerste plaats... is sowieso een verschil in verlangen. Maar hoe dat in deze casus tot uiting komt... is vooral door te gaan guilt-trippen. De partner van Vera doet echt aan guilt-trippen. En dat is een vorm van chantage... waarbij dat de andere persoon een heel slecht gevoel eraan overhoudt.
Ja, dus guilt-trippen is een vorm van chantage... Ik weet nog niet helemaal wat ik me erbij voor moet stellen. Is dat dan omdat hij zegt van nou, we handelen het snel af? Of hou je dan niet meer van me? Dus als zij dus nee zegt, dat hij dan zegt ja, maar en dan voel ik me heel erg rot. Dus hij laat haar schuldig voelen over haar nee. Is dat het?
De nadruk ligt inderdaad vooral op dat de andere persoon, dus de persoon die aan guilt-tripping doet, bij afwijzing of bij een nee... er probeert voor te zorgen dat die persoon een slecht gevoel daaraan overhoudt.
Ja.
Alsof dat hij iets fout doet.
Het is haar schuld.
Ja, het is haar schuld van... jouw keuze is niet oké. Dat is een foute keuze, want jij kwetst mij daarmee. Dat is het algemene gevoel dat daar dan bij wordt gegeven.
Ja. En hoe herken je dat als je zelf in zo'n relatie zit? Want Vera heeft dat op dit moment niet door.
Mm-hmm.
Dat zij gechanteerd wordt.
Dus je kan dit soort zaken herkennen wanneer er een voorwaarde aan gekoppeld wordt. En in dit geval zijn de voorwaarden van... oh, kom, we zullen het heel snel afhandelen. En inderdaad, als Vera daar dan nee op antwoordt... dan kan de persoon in kwestie, de partner van Vera, nog zeggen van... oh, kom aan, nu geef je me echt een slecht gevoel. Wilt je het dan echt niet? En zo kun je het perfect herkennen.
Ja. Ja, en hij zegt ook, in een goede relatie heb je seks.
Wat wel heel belangrijk is, dat mag niet als argument gebruikt worden... Seks is geen rechtszaak waarbij er iets...
Het kan heel goed zijn dat een relatie minder betekenisvol aanvoelt als er minder seksualiteit is. Maar dat mag geen argument zijn om te gebruiken om bijvoorbeeld seksualiteit te bekomen.
Ja, en waar ik ook aan moet denken... Jij zei net, seksualiteit is geen rechtszaak.
Mm-hmm.
In Nederland is pas in 1991... is het strafbaar geworden wanneer seks binnen het huwelijk plaatsvindt zonder toestemming. Mm-hmm. Dus tot die tijd werd dat niet gezien als verkrachting.
Ja.
En pas in 1991 is dat strafbaar geworden. En ik sla aan op één zin van haar. Namelijk, wat ben je naar elkander verschuldigd in een huwelijk?
Mm-hmm. Dat
vind ik heel pijnlijk.
Mm-hmm. Ja.
Mm-hmm. Inderdaad, je bent niks naar elkaar verschuldigd. Nee. Wat ben je naar elkaar verschuldigd? Het feit dat je kiest voor elkaar. En er zijn bijvoorbeeld ook heel veel koppels die kiezen voor elkaar en onderling de compromis maken dat ze op seksueel vlak helemaal niet hoeven te kiezen voor elkaar. Dat het oké is om buiten de relatie seksualiteit aan te gaan.
Ja.
Dus het hangt er echt zo vanaf hoe dat je zelf naar seksualiteit kijkt, hoe dat je daar met je partner in onderling gesprek over gaat. Maar je bent echt niks verschuldigd naar elkaar.
Mm-hmm. Toestemming is echt een proces van afstemmen met elkaar. Mm-hmm. En uiteindelijk daar dan je eigen keuze in maken, is het voor mij een ja of is het een nee? En alles wat geen volmondige ja is, is daarbij een nee.
Ja, jullie zeiden het al eerder, in een eerdere aflevering... toegeven is niet hetzelfde als toestemmen.
Ja. Mm-hmm. Bij toegeven is er een soort van overmacht. Guilt-tripping is perfect daar een vorm van overmacht. Er is een overmacht en daaraan geef je toe.
Ja. En het lijkt er ook op dat het gezin voor haar een overweging speelt in het toegeven aan seksualiteit.
Mm-hmm.
Als ik dit niet doe, dan gaat hij mij misschien verlaten.
Ja.
En dat is natuurlijk
dat is die
ook een hele ongezonde machtsverhouding.
Ja.
En daar weer klinkt ook in dat ze zichzelf niet op de eerste plaats zet. En dat is, in mijn ogen denk ik, als je een gezin hebt dat je runnende moet houden, kan dat normaal zijn dat je jezelf niet op de eerste plaats zet. Maar je mag zeker niet de seksualiteit boven alles gaan zetten. Want dat is wel wat daarin weer klinkt. En als ik niet tegemoet kom aan de seksualiteit, kan het zijn dat heel de piramide in elkaar valt.
Ja.
En dat maakt het eigenlijk ja, zo kwetsbaar, zo erg.
Ja, omdat jij zegt, van ze zet zichzelf niet op de eerste plaats, maar geloof ik ook niet op de tweede plaats. En ook niet op de derde plaats. Zij, zij bungelt ongeveer
Heeft ze überhaupt
achteraan.
Een plaats?
Heeft ze überhaupt een plaats?
Mm-hmm.
Ja. Zij schrijft dus ook, ik ben na een dag zorgen, werken, regelen, hè, ben ik uitgeput. En het lijkt er ook op dat haar partner in deze kwestie daar niet echt rekening mee houdt. Kijk, we zouden haar natuurlijk gewoon persoonlijk moeten spreken. Hè. We halen alle informatie nu uit deze brief. Maar als ik na zo'n dag van zowel emotionele arbeid als gewoon fysieke arbeid zegt van, het duurt niet lang, ik moet aan mijn trekken komen. Nou, ik zou echt in seksstaking gaan. Ja, hoe zou deze man dat beter aan kunnen pakken?
Ik denk dat het interessant is om even in te zoomen op die seksstaking. Dat is klinkt heel negatief.
Ja, het is ook een woord wat ik echt ter plekke verzin.
Ja.
Maar meer van, ik voel
het kwam
zo,
je op. Ja,
ik voel echt een soort woede over dat hij dit denkt op te eisen, terwijl zij al de hele dag bezig is.
Mm-hmm. Seksstaking, dat woord staking houdt eigenlijk zo'n soort van tijdelijk niet uitvoeren
van
bepaalde
een
acties. Ja,
een
protest tegen.
Ja.
Ik denk vrouwen die tussen aanhalingstekens in seksstaking gaan, mannen die in tussen aanhalingstekens in seksstaking gaan, dat is niet een bewust proces, dat is meer aan ik kan niks anders meer doen dan even mezelf terugtrekken en met alles wat ik in mij heb nee zeggen, omdat ik anders, anders gaat er iets aan ten onder. Ikzelf, het gezin of weet ik veel de relatie.
En ook in de huidige maatschappij waarin we leven, er worden heel veel rollen van ons verwacht. Je bent een mama, dat is een rol die je hebt. Je bent een vrouw die over straat loopt van en naar werk. Dat is ook een rol die je hebt. Je bent een werkende persoon. Weer een rol die je hebt. Je hebt een huishouden te runnen. Dus je bent de partner. Maar dat is ook een rol. Maar dan buiten die seksualiteitsbeleving. En dan komt daar ook nog eens die rol bij. Dat je elkaar op seksueel niveau moet blijven plezieren. En elkaar echt gaan zoeken en aangaan. En soms kan dat gewoon zijn dat die rol even te veel is.
Ja.
En dat gebeurt in andere situaties ook, waarbij de oude rol even te veel kan worden. En dat is ook oké.
Ja, en wat ik ook heb begrepen is, fysieke intimiteit hoeft geen seksualiteit te zijn, maar met je kinderen ben je fysiek ook heel intiem. En als mens hebben we daarin behoeftes. En soms na een dag van fysieke intimiteit zijn we soms daarin al verzadigd.
Mm-hmm.
En dat is niet precies hetzelfde, maar onderzoek toont dan ook aan dat er daardoor ook minder behoefte is aan die seksuele intimiteit, omdat je in feite al verzadigd bent voor die dag.
Mm-hmm. Ja, ik denk daarbij, hoeveel ouders als die thuiskomen kunnen zich herinneren, of als een kind thuiskomt, dat die een kus hebben gegeven of een knuffel. Als je dat vergelijkt met hoeveel dat diezelfde persoon, de partner, een knuffel of een kus geeft als die thuiskomt, dat percentage ligt veel lager. Om vaak die vanzelfsprekendheid zit daarin van oké, kijk, dit verschuift even opzij. Mijn aandacht gaat nu naar andere zaken. Ik ben nu in die moederrol, die vaderrol, die ouderrol. Dit krijgt mijn aandacht. En dat sluit al die andere rollen even buiten.
Om terug te komen op mijn vraag, hoe zou deze man dit beter aan kunnen pakken?
Ja, misschien is het wel eens nuttig dat een man zich in haar schoenen stelt. Want ja, over het algemeen doet een man minder huishoudelijke taken. Over het algemeen neemt een man minder opvoedende taken op dan de vrouw in de relatie. En dat hoeft in deze casus niet het geval te zijn, maar over het algemeen is dat wel een waarheid.
Helaas nog wel zo. Mm-hmm. We werken er hard aan, maar het is inderdaad zo. In Nederland willen stellen het gelijk doen, maar slechts 1 op de 10 lukt het.
Mm-hmm.
Dat zijn
dat
de cijfers.
Schrijnend cijfer.
Ja.
Het leven is gemaakt voor een persoon die thuis is, een persoon die gaat werken, als plots twee personen fulltime gaan werken, er zijn niet plots minder taken.
Mm-hmm.
Die moeten dan gewoon op een andere manier verdeeld.
Ja, maar wat je ziet is de taken die er alsnog zijn, dat die voor het merendeel toch nog bij de vrouw komen. Dat is wat ze in hun jeugd hebben gezien.
Ja.
Dat is wat de mannelijke partner in hun jeugd heeft gezien. En ook al willen ze het anders doen, ja, door die erfenis die nog niet is aangekeken, waar nog geen concrete afspraken over zijn gemaakt. Ja, je staat erbij, je kijkt ernaar. En voordat je het weet, zit je weer in een rolverdeling waarvan je allebei hebt gezegd, zo gaan wij het niet doen.
Dat laat me denken aan een voorbeeld van als een partner thuis komt met bloemen. Hier zijn de bloemen, alsjeblieft. Kei lief. Maar wie moet die bloemen de uiteinden er gaan afknippen? Wie moet een vaas nemen, die bloemen daarin zetten, water vullen, daarna af en toe het water verversen, uiteindelijk de bloemen weggooien? Soms hulp is heel goed bedoeld, maar is uiteindelijk nog meer werk. En dat is ook vaak in partnerrelaties. Van, ah ja, ik zou wel de afspraak maken. Naar wie moet ik bellen? Wat is je nummer nu weer?
En dat
is
allemaal goed past het.
Ja, dat is allemaal goed bedoeld. Maar uiteindelijk kun je het bijna beter zelf doen.
Ja, dat is grappig, want we komen eigenlijk inderdaad elke keer weer terug op, hoe werkt het niet?
Mm-hmm. Maar hoe werkt het wel?
Maar hoe werkt het wel?
Practice what you preach. Want we hebben al meerdere keren gezegd, we moeten mee zaken komen die we wel kunnen doen. Dus,
precies. Dus nou ja, deze man komt niet op dit moment niet over als iemand die echt informeert naar de behoeftes van zijn vrouw. Maar stel dat ik dat zou willen doen. Stel dat hij kijkt van, oké, dit werkt geloof ik niet. Hoe zou hij het dan wel aan kunnen pakken?
Luisteren. Luister een stuk. En als er niks wordt gezegd, vragen. Vragen en constant die afstemming nagaan. Proberen afstemmen, zoals een instrument. Je speelt een noot, klinkt niet geweldig, je verandert daar iets aan, zodat het beter klinkt. Ga die afstemming constant met elkaar aan. Kijk, wat zijn noden van hem? Wat zijn haar noden? Hoe kan daar een evenwicht in worden gevonden? Stel je voor, hij heeft eens een keer veel seksueel verlangen. Hoe kan dat op een andere manier ingevuld worden? Bijvoorbeeld meer solo-seks.
Ja, als dat voor hem kan werken inderdaad, of binnen die relatie kan werken, als zij daar ook haar weg in vindt, dan kan dat een hele mooie oplossing zijn inderdaad, om hem bijvoorbeeld meer solo-seks laten doen. Maar waar ik ook aan denk is, sta je stil bij je communicatiepatroon. Reflecteer eens voor jezelf. Van blijkbaar zijn die manieren, afleveren die niet, inderdaad niet het gewenste resultaat op.
Het beangstigt haar zelfs.
Ja, en dat is wat het zo erg maakt. Communicatie, we preken daar bijna over, van communication is key. Maar sta ook eens stil over hoe loopt die communicatie. Ja. Het is niet alleen het gebruik van woorden, het is ook welke woorden gaat je gebruiken.
Ik had het net over, wat zouden jullie deze man adviseren? Maar Vera schrijft deze brief. Ik kan me voorstellen dat dit meer een springplank voor haar is. En dat ze ook echt hulp moet gaan zoeken. Maar wat zouden jullie vanuit de verte hier kunnen adviseren naar haar?
Ik denk dat het belangrijk is dat Vera voor zichzelf een beetje uit de visueuze cirkel stapt. Want zo klinkt het in ieder geval wel. Zeker omdat ze zichzelf op de zoveelste plek gaat zetten. En ik kan begrijpen dat daarin op het eerste zicht niet direct een uitweg in te vinden is. Want waar moet je beginnen als je nog een hele berg te beklimmen hebt? En misschien voor zichzelf is alles op een rijtje zetten van oké, inderdaad, die taak vervul ik allemaal en die taak vraagt zoveel energie van mij, die vraagt er zoveel. Hoe kan ik die ordenen en waar... Opnieuw, ik ga het blijven zeggen, waar in mijn agenda is er een plaatsje voor mij en voor intimiteit?
En echt op de allereerste plek nu, waar is een plaatsje voor haarzelf?
Mm-hmm.
Ik denk dat dat heel belangrijk is, dat zij haar eigen gevoelens en gedachten een plaats geeft en erkent. Die mogen er zijn, wat dat ze voelt, voelt ze. Punt. Wat dat wij er trouwens van zeggen, maakt ook niet uit. Als zij daar bepaalde gevoelens bij heeft... Heeft ze die erbij?
En ook een plaatsje voor zichzelf. Dat kan zijn dat sommige vrouwen een plaatsje voor zichzelf vinden om samen met de kinderen bijvoorbeeld een leuke film op tv te kijken. Dat is ook oké. Als je die plek wil invullen samen met je kinderen of met je partner, dat is oké. Maar hou ook rekening met die tijd voor jezelf die je soms nodig hebt om eens te reflecteren.
Ja, en ik kan me ook voorstellen als je dan denkt, waar haal ik de moed en de motivatie vandaan? Zij voelt heel veel verantwoordelijkheid voor het gezin. Dan zou ik ook tegen Vera zeggen, kijk ook naar wat je met dit gedrag aan je kinderen meegeeft. En dat klinkt heel bot, maar zij zien een moeder die niet voor zichzelf zorgt. Dat lijkt uit deze brief, hè? Mm-hmm. Zij zien een moeder die zichzelf op de laatste plaats zet. Alsof haar behoeftes er niet toe doen. Ja. En dat is een voorbeeld dat vaak toch doet volgen.
Ja.
Is dat wat je wil zien?
Goh, daarbij ook, ze zien ook daarbij een partner van hun moeder, hun vader in dit geval, die dat ook niet de ruimte geeft om daar verantwoordelijkheid voor te nemen. Of niet voldoende ruimte. Dus ik denk dat het aan hun is om niet alleen met die seksualiteit bezig te zijn, maar echt samen aan de slag te gaan met die relatie, met die communicatie en dan vooral de manier waarop. Met bijvoorbeeld een extern persoon. En dan uiteindelijk kan daar seksualiteit, intimiteit in volgen. Maar dit is al zo ver gevorderd dat nu even die focus van dat seksuele moet en echt vooral op dat relationele, de relatie met haarzelf, maar ook de relatie met de partner onderling moet gaan.
Want inderdaad, je zegt het mooi, het kan eigenlijk gevaarlijk zijn om dit als enige voorbeeld naar je kinderen toe te gaan geven.
Mm-hmm. Ja, je doet het voor je gezin.
Mm-hmm.
Maar wat doe je eigenlijk voor je gezin?
Ja.
Wat zien zij in het gedrag van de vader? Wat zien ze in het gedrag van de moeder? Mm-hmm. En dat je samen eens nagaat, wat willen wij dat onze kinderen meekrijgen?
Mm-hmm.
Ja. Misschien is dat eigenlijk ook wel een heel interessante, dat ze samen eens gaan bespreken als koppel. Of niet alleen als koppel, maar ook als twee ouders die eigenlijk, denk ik dan toch, een opvoeding tot een goed einde willen brengen. Of, mm-hmm. of in goede banen willen leiden. Ja.
Ja. Wat stralen wij uit als relatie? Wat stralen wij uit als ouders? En wat willen wij dan onze kinderen daar wel en niet van meenemen?
Mm-hmm.
En wat moeten we en kunnen we doen om daar bijvoorbeeld veranderingen, nodige veranderingen, in door te voeren?
Ja, en ik vind het ook mooi wat jij zegt, van desnoods met hulp. Want ik kan me heel goed voorstellen, hier ga je niet met z'n tweeën uitkomen.
Het kan zeker. En ik denk, het feit dat er voor open, dat Vera daar bijvoorbeeld al voor open staat door een brief te sturen, zegt al veel. Maar natuurlijk, je bent niet alleen, je bent met twee. Als partners er zelfstandig uitkomen, gaat zeker. Maar ik denk uit persoonlijke, professionele mening dat dit al iets te ver is gevorderd. Vera heeft al niet het gevoel dat er ruimte is voor haar nodig te communiceren. Ja, als er nu heel zware gesprekken gaan moeten komen rond die noden, rond die wensen, rond die grenzen. En ze heeft nu al het gevoel, voordat het eigenlijk is begonnen, dat daar geen ruimte voor is. Denk ik dat daar eerst een ruimte voor gecreëerd moet worden.
En het kan ook nooit kwaad om een derde opinie erbij te hebben die u niet persoonlijk kent, die u niet gaat beoordelen op hoe ontploft uw huis misschien is of hoe lang dat je je benen al niet meer geschoren hebt, maar gewoon... Ja.
Misschien was ik inderdaad wat stellig met dat gaan ze waarschijnlijk niet met z'n tweeën redden. En de reden waarom ik dat zeg is, ook vanuit persoonlijke ervaring, ik heb het voorrecht om in mijn werk constant experts te spreken op het gebied van zelfontwikkeling. Ik moet wekelijks, weet ik hoeveel boeken hierover lezen. Mijn partner zit ook ergens in dat vak. En wij dachten, nou, wij rooien het wel even. Maar we zijn toch bepaalde issues waar wij toch niet uitkwamen. Want je hebt blinde vlekken. En dan is het toch wel heel erg fijn om zo'n derde persoon die buiten jullie staat, onbevooroordeeld kijkt naar hoe gaat dit eigenlijk. En net als dat er hele goede loodgieters zijn, goede onderwijzers, zijn er ook mensen die gespecialiseerd zijn in relatieproblemen.
Mm-hmm. Ja.
En waarom zou je daar niet gebruik van maken?
Mm-hmm. Je hebt de kennis, daarnaast je vaardigheden. Het is niet omdat je die kennis hebt dat die vaardigheden automatisch volgen. Ik denk ook dat dat een beetje een misconceptie is van ons als seksologen, dat iedereen denkt dat een seksoloog haar zijn seksleven 100% is. Of hetzelfde alsof een psycholoog bijvoorbeeld nooit mentale issues zou kunnen hebben. Dat is niet zo.
En een arts gaat ook nog steeds naar de dokter.
Tuurlijk. dat sluit elkaar totaal niet uit.
Wat zouden jullie afsluitend nog aan Vera mee willen geven?
We willen haar heel erg bedanken voor haar kwetsbare brief.
Mm-hmm.
En het valt heel hard op dat haar lichaam, haar brein iets wilt zeggen. Ze schrijft ook letterlijk wat dat ze voelt. Dus alsjeblieft, Vera, leer luisteren naar uw fluisteren van uw lichaam. Anders gaat het uiteindelijk schreeuwen. Geef aandacht aan uw noden, aan uw wensen, aan uw grenzen. Het is ook niet voor niks dat op een vliegtuig bij een crash je eerst je eigen zuurstofmasker moet opzetten voor dat van een ander.
Je luisterde naar Lieve Nikki en Maxime. In de volgende aflevering bespreken we de brief van een bezorgde moeder van een tienerzoon. Want is 14 jaar niet een beetje jong voor seks? Wil je meer leren over seksualiteit, relaties en intimiteit? Check dan het Instagram-account van Nikki en Maxime, @seksdialogen. En bekijk de boekentips in de omschrijving van de podcast. Lieve Nikki en Maxime is een podcast van VBK Audiolab en uitgeverij Houten Kiet. Bedankt voor het luisteren en hopelijk tot de volgende aflevering.
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Hey, lieve luisteraar. Hoe houd jij je brein gezond en gelukkig in deze drukke, snel veranderende wereld? In haar bestseller Overprikkeld Brein biedt Brain Balance-expert Charlotte Labbé concrete handvatten waarmee jij binnen 10 weken meer rust, balans en energie ervaart. Al meer dan 130.000 mensen zijn overtuigd. Overprikkeld Brein is online en bij de boekhandel verkrijgbaar.